Voor we met de aflevering beginnen, eerst nog even het volgende bericht. Iedereen kent wel iemand met een levensverhaal waarvan je hoopt dat het voor altijd bewaard blijft. Dat bewaren doe ik voor jou. In mijn nieuwe podcastproject Voor ik het vergeet, interview ik mensen die terug willen blikken op het leven. Ik documenteer het verhaal van vader, moeder, opa of oma, of van jezelf, zodat het op een veilige plek tot in de eeuwigheid wordt bewaard. Als audioverhaal dat luistert als een spannende roman. Interesse? Kijk op cecilia-adoree.com/voor-ik-het-vergeet. De podcast blijft jouw eigendom. De link staat in de show notes. Wat fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Klimaattherapie, de podcast. In deze podcast probeer ik erachter te komen wat we praktisch moeten doen om de aarde mooi en leefbaar te houden. En ten tweede zoek ik uit wat we moeten met de gevoelens die los kunnen komen wanneer je je verdiept in de klimaatproblematiek. Een thema waar ik al lang een aflevering over wilde maken is de kledingindustrie. Ik ga daarom vandaag in gesprek met Sarah Dubbeldam. Zij is duurzame modejournalist en schrijft eerlijk en kritisch over de kledingindustrie en duurzame mode op haar blog When Sarah Smiles. Vandaag deelt ze haar kennis met ons. We spreken onder andere over de wereld achter Vinted en vintage kleding, over certificaten en over waar je allemaal op kunt letten als je een duurzame garderobe wil. Veel luisterplezier! Welkom Sarah.
Dankjewel.
Heel erg leuk dat je hier bent. Ik begin eigenlijk altijd met de vraag, wie ben je en wat doe je?
Nou, je hebt me echt al prachtig geïntroduceerd. Ik zou het niet beter kunnen zeggen bijna, maar ik ben Sarah Dubbeldam. Ja, los van mijn missie, ik ben 35 jaar. Ik woon in Amsterdam met mijn grote liefde, twee bonuskindjes en mijn dochtertje Frankie van 1 jaar. En ja, ik kan wel zeggen dat het mijn missie is om niet per se de kleding, ja, ook de kledingindustrie te veranderen, maar vooral om consumenten te helpen, mensen als jij en ik, om wat bewuster en liefdevoller en dus ook duurzamer met hun garderobe om te gaan. En dat doe ik via mijn website, waar je net al meer over hebt verteld, en op Instagram. En ik probeer daarin mee te nemen wat de impact is op de kledingindustrie van onze keuzes. Dus hoe dat systeem erachter precies te werk gaat. Ook meer te delen over de filosofie. Dus hoe kun je meer vanuit tevredenheid, minder verlangen en meer het gevoel van genoeg aan je kledingkast bouwen. En inderdaad, ik geloof ook dat het heel belangrijk is om duurzame pioniers een podium te geven, zodat mensen niet meer voor fast fashion kiezen, maar voor de echte duurzame merken.
Ja, oh mooi. Echt 3 punten. Zeker over dat tweede, ook over die filosofie van hoe verlang je nou, hoe stop je met dat eindeloze verlangen, wil ik het ook zeker over hebben. Maar hoe begon jouw reis hier in deze duurzame mode? Waar is dat begonnen?
Nou, mijn reis begon dat ik echt met mijn platform en met verduurzamen begon 7 jaar geleden. Maar daarvoor was mijn relatie met kleding compleet anders. Ja. Ik heb echt van kinds af aan al mega van kleding gehouden en in verkleedkisten duiken en daarmee spelen ook. Op de middelbare school werd dat nog meer, los van de Alto-periode.
Nou, dat is ook een manier van je.
Dat is ook zo. Dat was meer een beetje schoppen, inderdaad. Maar kleding werd steeds belangrijker voor mij op een gegeven moment. Ik hield van het experiment van zelfexpressie, maakte ik mezelf wijs. Mm-hmm. Maar eigenlijk begon het op een gegeven moment steeds meer een verslaving te worden, merkte ik. Ik was best wel een onzeker meisje. En kleding was voor mij ook wel een manier om, ja, een mooie buitenkant te creëren, om te laten zien dat ik er stond. Het was een manier om waardering te krijgen. En op een gegeven moment werd dat tijdens mijn studie steeds meer. Mm-hmm. En toen is dat ook, ja, best wel vormen gaan aannemen, waardoor ik het nu wel een koopverslaving noem. Dus want ik heb wel jarenlang, ja, gewoon heel veel gekocht bij fast fashion merken. Op een gegeven moment kwam H&M en Zara kwamen steeds meer naar Nederland. En ja, dat was voor mij gewoon een manier om helemaal los te gaan, zoveel mogelijk voor zo min mogelijk geld. Toen kwam online er ook nog bij en toen vielen elke week wel een paar pakketjes op de mat. Dus oh ja, het was wel echt. Ik begon het ook weg te houden voor mijn moeder op een gegeven moment steeds meer. En toen wist ik wel van, oh ja, dit is niet helemaal gezond.
Ja.
Maar ja, het kon nog net met het geld dat ik had, dus ging ik ermee door. En op een gegeven moment, 24 april 2013, veel mensen weten het misschien nog, in de kledingindustrie vond de Rana Plaza ramp plaats. Mm-hmm. Dus voor de mensen die het niet weten, een enorme kledingfabriek in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, stortte in. Meer dan 1100 doden En dan heb ik het over kledingwerkers en meer dan 2000 gewonden, waarvan velen zwaar gewond. En dat was toen heel groot op het nieuws. Het is ook de grootste ramp ooit in de kledingindustrie. En ik weet nog dat ik dat zag op tv en dat ik toen wel voor het eerst de verbinding maakte van wow, dit is wel echt waar ik aan bijdraag. Want ja, de reden dat het kon gebeuren was fast fashion's race to the bottom. Dus doordat kledingmerken fabrieken helemaal uitknijpen, waren veiligheidsvoorschriften niet nageleefd.
Ja.
En de dagen ervoor werden er ook al scheuren waargenomen in het gebouw. Werknemers zeiden van, ja, dit is niet veilig, we willen niet komen. Maar ze zeiden, ja, dan sta je op straat, heb je helemaal niks meer, kan je gezin niet voeden.
Ja.
En iedereen kwam opdagen. Dus ja, toen ik dat zag, dat kwam wel binnen.
Dat was een awakening moment, van, dit kan eigenlijk niet.
Maar wat ik dus best bizar vind eigenlijk aan mijn reis, is dat meteen daarna, ik weet nog dat ik toen bedacht van, dit kan niet, het is belachelijk, ik ga hiermee stoppen. Mm-hmm. Maar toch, ik kon niet loskomen van mijn denkpatronen. Dus meteen daarna vielen weer pakketjes op de mat. En dat bleef best wel lang zo doorgaan, totdat ik Jordi, mijn partner, mijn grote liefde, niet alleen ontmoette, maar dat we samen ook in de filosofie begonnen te duiken.
Ja.
En steeds meer gingen praten over dus onderwerpen als tevredenheid, maar ook onze eigen idealen. Wat willen we bijdragen aan de wereld? Wat betekent geluk voor ons? En dat ging steeds meer in mijn hoofd, een soort van marineren.
Mm-hmm.
En eind 2015 had ik pas besloten, dus 2,5 jaar later, dat het klaar was. En toen ben ik 1 maand, had ik een soort challenge voor mezelf van, nu ga ik 1 maand eerlijk en duurzaam kopen. Daarna mag je weer doen wat je wil.
Ja, dus je mocht wel blijven kopen, maar dan eerlijk en duurzaam.
Ja, maar ik was echt, echt verslaafd. Dus ik had niet tegen mezelf kunnen zeggen van, je koopt niks meer, want dan had het niet gewerkt.
Omdat het een te grote overgang was.
Ja. Ja, ik kende mezelf. Ik dacht, ik moet het haalbaar houden. En ik moet ook tegen mezelf zeggen dat ik daarna weer los mag gaan zelfs met fast fashion. Maar probeer het 1 maand.
Ja.
Maar dat is wel mijn ommekeer geweest.
En wat heb je toen gekocht in die 1 maand? Was je toen al thuis dan in wat is duurzaam? En wat is...
Totaal niet. Echt totaal niet. Maar ik heb die maand dus gebruikt, juist omdat het een behapbare periode was, om er voor 1 keer ook in te duiken. Dus wat is die kledingindustrie nou precies?
Ja.
Wat zijn duurzame materialen en welke merken doen het beter? Mm-hmm. Met mijn beperkte kennis.
Ja.
Ik weet nog dat ik toen dus mijn eerste jurkje bij Reformation kocht. Ken je dat merk?
Nee, ik ken het niet. Het
is een Amerikaans kledingmerk. Er is ook kritiek op hen vanuit de duurzame modewereld, omdat zij ook heel veel met trends doen. Okay. Maar voor mij was dat wel de trigger om bij hen te kopen.
Ja.
Want ik had heel geitwolle sokkenbeeld van duurzaamheid.
Ja, precies. Ja,
ja.
Ja, want als we het over wel duurzame kleding hebben, of dus juist dus die niet duurzame kledingwereld, kledingindustrie, waar op welke vlakken gaat het nou eigenlijk mis? Je moet natuurlijk, je noemde net materialen, arbeidsomstandigheden, als we kijken naar het Rama Plaza, wat er gebeurd is.
Ja.
Maar wat maakt die kledingindustrie zoals die nu is, die fast fashion industrie, nou zo onduurzaam of zo slecht?
Dat is een hele goede vraag en een hele ingewikkelde vraag.
Ja, eigenlijk kunnen we hier al inderdaad heel lang over praten.
Ja, nou eigenlijk het hele systeem en al zijn facetten en alle spelers binnen het systeem maken keuzes die niet duurzaam zijn. En dat begint, een onderdeel daarvan is de consument natuurlijk, die inmiddels ons hele leven al wordt geprimed om met slimme marketingtechnieken om zoveel mogelijk te kopen voor zo min mogelijk. Dus we hebben ook een compleet verknipte prijsperceptie.
Mm-hmm.
We denken dat €20 voor een broek bij Primark dat normaal is en de rest is duur. Terwijl het is natuurlijk bizar dat we dat normaal zijn gaan vinden.
Ja.
Mensen kopen steeds hersenlozer. Ik denk dat dat ook een groot probleem is. En laat zich heel veel beïnvloeden door invloeden van buitenaf, zoals social media en marketingtechnieken. Waardoor mensen eigenlijk helemaal niet meer worden getriggerd om na te denken wie ze zelf zijn en wat ze belangrijk vinden en wat ze mooi vinden.
Ja.
Dat is de consument. Veel groter aandeel ligt misschien nog wel bij de merken. Nou ja, daar kan ik helemaal een ochtend over praten. Maar wat in ieder geval heel slecht is aan het huidige modesysteem, dat is de manier waarop fast fashion en ultra fast fashion tegenwoordig met de Shein's van de wereld.
Wat is Shein's en wat is ultra fast fashion? Nog anders nog dan fast fashion?
Ja, nou, fast fashion kwam op vooral hier meer in de jaren 80. En het waren meer de H&M's en de Zara's. En wat zij deden ten opzichte van traditionele modemerk is dat zij heel snel kleding vanaf de runway konden produceren, soms zelfs nog voor de designermerken zelf, en konden ze het zo goedkoop, ja, best wel goedkoop in de winkel krijgen.
Ja.
Waardoor mensen die er trendy uit wilden zien, het gewone volk, zeg maar, die daar voorheen geen toegang toe had, die kon er in één keer trendy uitzien en meegaan met alle trends.
Dus zo'n groot merk keek naar wat op de catwalk te zien was en ging dan snel aan de tekentafel zitten.
Ja,
en het
binnen
laten
drie
maken.
Weken
konden
ze het in de winkels hebben. Plus ze creëerden elke keer een incentive om naar de winkel te blijven komen door met kleinere drops te gaan werken, mini-collecties, waardoor de winkel er elke keer anders uitzag, waardoor de consument elke keer weer wat nieuws wilde blijven kopen.
Dat was vroeger dus niet zo.
Nee, nou ja,
Ik ken het bijna niet anders. Ja.
Nee, ja, bizar hè? Maar al heb ik het er met mijn moeder over, zegt ze ook, ja, we droegen kleding veel langer, de kwaliteit was veel beter, je maakte zelf veel vaker kleding. Ja. En kleding was ook relatief veel duurder.
Ja.
Want dat heeft fast fashion er ook ingebracht. Door de outsourcing naar lage lonenlanden is alles goedkoper geworden. Waardoor mensen ook veel meer konden kopen.
Ja.
En ze produceren dus steeds sneller. En daar komt ultra fast fashion kijken.
Ja.
En Shein is daar momenteel de grootste speler in. Dat is een enorm groot online Chinees fast fashion merk. Ultra fast fashion. Mm-hmm. En wat zij dus kunnen doen is van tekentafel naar productie, er kan binnen hen, bij hen kan het binnen een dag.
Hè?
Dus
hoe
echt binnen een dag.
Hoe kan dat nou? Bizar.
Ja, nou wat zij doen is, zij werken met slimme algoritmes. Die speuren het hele internet af naar onder andere kleine ontwerpers, bij wie ze heel veel jatten. Er zijn echt duizenden cases van. Dat wordt een beetje veranderd of letterlijk overgenomen en wordt direct geproduceerd bij hele kleine fabriekjes vlakbij het hoofdkantoor van Shein in China.
Mm-hmm.
En dan wordt het meteen opgestuurd en wordt het op een model geschoten. En dan wordt het intussen geüpload op de site. Mensen kunnen bestellen. En intussen moeten die fabrieken zo snel mogelijk produceren.
Ja.
En je hoort al zo snel mogelijk. Ja, als je bedenkt dat dat door mensen moet gebeuren.
Ja.
Voor zo min mogelijk geld. Want bij Shein kost het echt een paar euro. Dan kun je wel voorstellen wat het doet met arbeidsomstandigheden.
Ja.
En materialen en kwaliteit.
Ja. Ja, ongelooflijk. Ik kende dit eigenlijk niet. Ik wist helemaal niet dat dit ook mogelijk was. Maar dat is echt terrible.
Nou, het is zelfs zo vreselijk. Er is een documentaire op een gegeven moment ook gepubliceerd, een aantal maanden geleden. Inside the Shein Machine. En daaruit bleek, er was een onderzoeksjournalist die in de fabriek undercover ging.
Ja.
Dat mensen 30 dagen per maand moeten werken en dan ongeveer 18 uur per dag. Dus je had nog 6 uur over om te slapen. En dat deed je vaak bij de fabriek. En dan kon je meteen weer doorwerken.
Ja.
Voor minder dan een leefbaar loon. Dus ze komen er ook niet van rond.
Ik denk meteen natuurlijk, dit is vreselijk. Dit kan echt niet. Maar wat ik denk een argument is dat veel mensen dan ook zeggen als ze wel fast fashion kopen. En wat ik me ook afvraag, als je dus dit helemaal stopt, wat me goed idee lijkt natuurlijk, is het dan niet zo dat bijvoorbeeld die vrouwen die wel werk hebben gekregen door het ontstaan van die fast fashion kledingindustrie weer in, weet ik veel, een betonfabriek moeten gaan werken? Of dat er zelfs kinderen daar aan het
prostitutie hoor je veel.
Ja, precies. Is dat niet het risico dat dan weer gaat gebeuren?
Ja, en dat vind ik ook een heel goed punt naar de mensen toe. Want dat hoor ik ook heel vaak. We moeten daar gewoon niet meer kopen. We moeten überhaupt stoppen met kopen. En we moeten niks meer kopen, want er is al zoveel gemaakt.
Mm-hmm.
En daar leg je eigenlijk inderdaad iets belangrijks bloot met die vraag. En dat is hoe ingewikkeld systeemverandering is, maar dat het wel op dat niveau moet plaatsvinden.
Ja.
Want het is inderdaad zo, als wij nu niks meer kopen bij die merken of überhaupt geen kleding meer kopen, dan hebben vele miljoenen mensen een heel groot probleem en staan ze direct op straat.
Ja, precies.
Dat is een ongekende humanitaire ramp, zou dat zijn. En daarom is die duurzame transitie zo belangrijk. Dat we enerzijds, dat vind ik dus heel belangrijk, als je iets nieuws koopt bij een merk, dat je dat doet bij een duurzame pionier. Dus een merk dat zich echt inzet voor een betere kledingindustrie. Die dat op een eerlijke manier doet. Mm-hmm. En die dus van binnenuit de mode-industrie positief beïnvloedt. Dus dat is een manier.
Ja. Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, het gros van de productie is natuurlijk bij fast fashion merken nog steeds. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om vanuit de overheid, maar ook vanuit de consument, door kritische vragen te stellen, om druk uit te oefenen op die merken om hun keten te verbeteren en daar transparanter over te worden. Ja, maar voordat we daar zijn, is een heel lang proces. Maar waar we uiteindelijk heen moeten, is dat veel mensen in de kledingindustrie, echt honderden miljoenen schijnen te zijn, zijn compleet afhankelijk van fast fashion merken. En die afhankelijkheid, volgens mij, moeten we daarvan af. Mensen kunnen niet uit dit systeem stappen momenteel.
Ze kunnen niet zeggen, hey, ik wil hier meer voor betaald krijgen.
Nee, vaak hebben ze niet eens een vakbond of niet eens recht op een vakbond.
Ja.
En ik denk dat we meer erheen moeten dat mensen niet al hun tijd verdoen aan zoveel mogelijk voor zo min mogelijk geld produceren. Maar dat merken ook en fabrieken dat ze hun mensen goed behandelen en dat ze ook investeren in opleiding en het uitbreiden van het vakmanschap, waardoor mensen ook doorgroeimogelijkheden hebben en op hun eigen manier ook hopelijk ooit aan hun eigen dromen ook weer kunnen bouwen. En dan kan je losbreken uit het systeem.
Dus die verantwoordelijkheid ligt volgens jou vooral echt bij de merken zelf. Die zouden moeten die extreme vraag moeten verminderen, of die snelheid van produceren.
Ja,
dat niet meer moeten vragen en hun werknemers goed moeten betalen.
Ja, ik weet niet precies waar het antwoord ligt, maar dat is wel een manier inderdaad dat merken minder druk op de fabrieken leggen, in ieder geval om zo snel mogelijk te produceren. Want de manier waarop je inkoopt en last minute nog bijvoorbeeld een knoop wil veranderen of zo snel mogelijk dit trendy item wil produceren, dat creëert een enorme druk op de werknemers.
Ja.
Dus als merken daar al veel beter mee omgaan en bereid zijn om meer geld te betalen, waardoor fabrieken hun werknemers eerlijker kunnen betalen, dan heb je al veel gewonnen.
Ja, ja.
En dat is vanuit merken, maar op het gebied van wet en regelgeving moet ook heel veel veranderen. Want moderne slavernij en vervuiling en greenwashing, daar gebeurt nu zo weinig mee.
Ja,
dus
ja.
Dat kan gewoon bestaan.
Ja, ja, over greenwashing wil ik het zeker ook nog hebben. Maar wat kunnen wij dus als consument doen als wij gaan kopen bij een merk wat van binnenuit die industrie wil veranderen, dan is het volgens mij, hebben we dan nu vooral keuze uit merken die in Europa produceren of toch dat soort dingen doen? Of is dat niet zo? Want anders, als we dat nu gaan doen, dan helpen we alsnog het globale probleem natuurlijk niet.
Nee, het is zo dat idealistische kledingmerken vaak wel in Europa produceren, maar dat Made in Europe trouwens hoeft ook niks te zeggen als kledingmerken dat doen. Ook daar vinden veel misstanden plaats. Dus dat hoeft ook niet altijd iets te zeggen. Maar je hebt ook idealistische kledingmerken die juist in hoge risicolanden produceren en hun aandeel in fabrieken vergroten en op een eerlijke manier te werk gaan.
Ah, ja, ja,
om precies daar juist wel het verschil te maken. Dus Made in China hoeft niet te betekenen dat het slecht is.
Nee. Oké. Ik zei, dat is goed.
Het is aan het merk om dat op een eerlijke manier wel of niet te doen. Maar het kan juist een motivatie zijn om daar te produceren.
Ja.
En daar iets te veranderen in fabrieken.
Ja, precies. En kunnen wij als consument iets doen of druk zetten achter merken als Zara, Mango, H&M, om dat daar te veranderen. Ik denk soms echt, hoe is het mogelijk dat dit kan bestaan? En dat die wet en regelgeving er nog niet is.
Al die facetten, daar ontbreekt het nog aan, hè?
Ja.
Ja, als consument heb je natuurlijk gewoon beperkte invloed. Dat voel ik zelf ook soms. Ik zie dat natuurlijk gebeuren. Ik analyseer merken, dus die frustratie is soms zo groot bij mij.
Mm-hmm.
En als consument heb je dus beperkte invloed. Maar wat je wel kan doen is, los van niet bij die merken kopen. En daarin ben ik echt niet bang dat ze in één keer omvallen, want heel veel mensen doen dat nog steeds wel.
Ja.
Dus het is sowieso goed om pioniers te supporten.
Mm-hmm.
Maar wat je naar fast fashion merken kan doen, is in ieder geval kritisch zijn en vragen stellen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en onderschat.
Is dat ook echt wat jij doet? Want hoe bedoel jij
heel
vragen
veel
stellen? Hoe mail jij dan gewoon naar info@H&M? Of ik zeg maar bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, op twee manieren zie ik dat veel gebeuren. Ik leg zelf ook vaak contact inderdaad door een mailtje te sturen naar info@, of een klantenservice van een merk. En te vragen, jullie communiceren wel over duurzame materialen, maar ik lees niks over arbeidsomstandigheden. Kun je me uitleggen hoe jullie precies te werk gaan, bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
En dan heb ik het idee dat ik in ieder geval een zaadje bij hen plant dat consumenten dat belangrijk vinden. En naar aanleiding van hun antwoord kan ik vaak al best wel veel informatie halen over hoe ze erin staan. Dus word ik een beetje afgewimpeld of krijg ik uitgebreid serieus antwoord en vertrouw ik dat?
Ja.
En dat verwerk ik weer in mijn analyses.
Ja.
Maar wat ik ook steeds meer zie en ook steeds meer doe, ergens wringt het bij mij om een soort call-out te doen, openbaar. Weet je wel, jij bent niet goed bezig of met het vingertje wijzen. Mm-hmm. Maar ik zie dus wel dat het steeds meer gebeurt en dat het dus ook effect heeft op merken.
Ja?
Bijvoorbeeld, dat is inmiddels al 2 jaar geleden. Je had Fashion Revolution, dat is een partij en zij publiceerden de Fashion Transparency Index, waarbij ze grote merken ranken op transparantie. Ja. En H&M was daar als nummer 1 uitgekomen. Want van die merken was H&M de meest transparante. Maar wat H&M vervolgens ging doen, is dat verwerken in een campagne waarbij ze groot posten, ook op Instagram. H&M is the most transparent brand in the world. Maar dat sloeg natuurlijk nergens op. Het was van de onderzochte, vooral fast fashion merken.
Ja.
En op die campagne hebben ze zoveel backlash gehad. Ook onder de Instagram post reageerden activisten heel kritisch met: hoe kun je dit nou zeggen? Verklaar jezelf aan hem. En op een gegeven moment is heel die campagne ook teruggetrokken doordat mensen zich hadden uitgesproken.
Ja.
En ik zie dat ook steeds vaker met greenwashing bijvoorbeeld gebeuren.
Ja, hier pikten mensen het dus niet. Maar het kan me wel voorstellen dat heel veel bedrijven zeggen: ik ben heel goed bezig, we hebben een ecologische lijn. Maar ja, hoe weet je nou als consument of dat echt is? Want jij zit hier dus. Jij duikt hier helemaal in en je stelt vragen, je neemt contact op. Maar ik denk dat heel veel mensen dat niet precies meteen weten hoe ze toegang krijgen tot zo'n bedrijf. Heb je tips voor hoe mensen kunnen weten wanneer ze echt met een goed merk te maken hebben, dat van binnenuit de kledingindustrie wil veranderen of biologisch verantwoord of ecologisch verantwoord produceert, of wanneer het eigenlijk een verkooppraatje is?
Ja, ik moet zeggen dat ik dat zelf soms ook nog lastig vind. Juist om, ik ben ook maar een consument en ik ben geen corporate responsibility expert. Dat is een heel ingewikkeld vak op zich. Dus het ontbreekt gewoon aan kennis. Mm-hmm. En ook aan informatie, want als consument heb je maar toegang tot de informatie die een merk besluit om mij te geven.
Ja, ja.
Dus dat vind ik ook nog steeds lastig. En ik doe dit op dagelijkse basis al 7 jaar lang, kun je nagaan. Dus, mm-hmm. Dus het is eigenlijk bizar hoe dat nog mag bestaan.
Maar weten merken het misschien zelf ook niet altijd?
Soms niet, denk ik, inderdaad.
Ja.
En dat geldt voor. Nou, ik denk dat de grote fast fashion jongens, die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Die hebben een heel team van marketing experts die hier puur op zitten en precies weten hoe ze de mazen van de wet kunnen betreden.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat ik spreek soms ook met middelgrote, bijvoorbeeld Nederlandse kledingmerken, en die hebben echt het idee dat ze heel goed doen en die willen daar trots over communiceren.
Mm-hmm.
En zij zeggen ook, ja, maar wij mogen dit toch ook zeggen? Wij doen het ook. En dan denk ik, ja, maar je zegt niks over de andere dingen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar wat ik in ieder geval kan zeggen over waar je op. Nou, greenwashing is in ieder geval dus dat je je groener voordoet dan je daadwerkelijk bent.
Ja. Oh ja, dank je. Ja, dat had ik nog helemaal niet gezegd.
Nee, ja. Ik denk dat veel mensen het ook wel weten tegenwoordig, hoor.
Ja, maar een gevoel hebben van wat het is.
Ja, maar ik. En dat kan op verschillende manieren. Je kan één gewoon liegen, dus iets wat gewoon helemaal niet klopt. Maar wat merken steeds vaker doen, natuurlijk, omdat het minder lastig te checken is dat ze informatie weglaten. Dat ze heel veel vaagheid toepassen. Dus je kent de woorden als conscious, for a better future, positive impact, better together. Je kent die woorden als sustainable natuurlijk.
Ja.
En wat ik ook vaak zie is dat het dan gecombineerd wordt met een soort merkbeleving, beeldvorming van zen kijken, de modellen in de natuur met minimalistische sceneries en aardetinten in een soort van tijdloze collecties.
Ja.
Als je dat combineert met woorden als sustainable en conscious, zonder het uit te leggen.
I'll buy it, echt.
Precies,
helemaal.
Ja. Dus dat is wat ik heel veel zie. En dus waarom het ook lastig is om je vinger op te leggen. Maar wat je als consument in ieder geval kan doen, ik heb dus niet het antwoord, helaas. Nee. Maar wat ik in ieder geval aan het begin doe als ik naar een merk kijk, is in ieder geval beseffen wat duurzaamheid ook alweer allemaal inhoudt. Ik denk dat je daarbij moet beginnen.
Mm-hmm.
Veel mensen, consumenten, associëren duurzaamheid nog steeds vooral met materiaalgebruik, omdat dat is waar veel merken over communiceren en mee greenwashen.
Ja.
Dat is heel belangrijk, maar inderdaad, je hebt ook arbeidsomstandigheden, je hebt ook dierenwelzijn, je hebt duurzamere productieprocessen die je kan toepassen of juist vervuilend. De plek waar je produceert, de manier waarop je met transport omgaat, de impact, maar ook hoe je met inclusiviteit omgaat, kwaliteit, tijdloosheid.
Zo. Ja, dit is een
de
hele lijst.
Eindeloos, in ieder geval. Ja. Maar dat probeer ik in ieder geval altijd in mijn hoofd te houden, van duurzaamheid gaat veel verder dan materiaalgebruik. En als er dan een fast fashion merk, waarvan je echt wel weet dat het bekend staat om fast fashion en snelle collecties, als zij dan een sustainable collection uitbrengen met die gemaakt is van duurzame materialen, maar verder nergens vertellen wat er nog meer duurzaam is, en ze verder daarnaast nog steeds die trendy collecties maken, dat is gewoon heel duidelijk.
Ja.
Een vorm van, het hangt er vanaf hoe ze het verwoorden of het greenwashing is, maar het is in ieder geval niet een duurzame werkwijze.
Nee, je kunt je afvragen van, oké, worden de arbeiders wel goed betaald dan bijvoorbeeld? Wordt het die andere ding of dat dan wel klopt?
Precies dat.
Ja.
En eigenlijk in die campagnes gaat het nooit over arbeidsomstandigheden. Het is bijna altijd materiaalgebruik waarop wordt gefocust, want daar gaan consumenten het meest op aan. Je draagt het op je huid en dat appelleert gewoon het meest.
Ja. Ja, en dat is ook wat we weten misschien. Sommige dingen moet je ook bewust van worden, denk ik. Van,
het gaat veel over materialen, dus dat, daar denken we sneller aan.
Ja.
En wat ook belangrijk is, is dus die vaagheid wat ik zei, dat je op zoek gaat naar wat is nou het bewijs voor die claims. En je zult merken dat merken die aan greenwashing doen nooit bewijs leveren. Dat zijn een paar mooie zinnen en een paar zendkijkende modellen en dat is het.
Mm-hmm.
Dus ga op zoek naar bewijs. Klopt het wat ze zeggen? Dat is denk ik heel belangrijk.
En hoe vind je dat? Zit hem dat in certificaten? Want dat is toch ook nog een hele vage wereld. Die certificaten die gekocht kunnen worden. En
ja, daar kan ik straks ook nog wel wat over zeggen, inderdaad. Maar dat bewijs is vaak, ja, het kan heel simpel zijn als je een landingspagina op een website hebt met je Sustainable Collection, dat je een doorklikmogelijkheid hebt naar een pagina waarop wordt verteld wat het dan precies betekent, bijvoorbeeld. Dus dat zegt vaak wel heel veel. En dus, wees je bewust van wat het merk verder nog allemaal doet. Dus inderdaad, een fast fashion merk die staat bekend om alleen maar trendy, snelle collecties. Die werken ontzettend veel met sale, omdat ze heel veel aan overproductie doen.
Ja.
Dus als zij een sustainable collectie maken, ze praten alleen maar over materialen. En verder zie je dat ze alleen maar de trends volgen en verder nergens over praten. Dan weet je dat dat een hele grote rode vlag is.
Ja.
Nou, ook de wereld van certificaten is best wel een ingewikkelde. Want ik ben enerzijds heel blij dat ze er zijn. Ze kunnen mensen houvast geven, ze kunnen mensen of merken een standaard neerzetten om zich ergens aan te houden. En ik let daar soms ook op met het GOTS-certificaat voor biologisch katoen. Je hebt de B Corp natuurlijk, wat heel erg bekend is. Consumenten letten heel erg op B Corp. Maar daar komen we ook bij het lastige gedeelte, is dat als een bedrijf een B Corp is, wil niet zeggen dat het per se super duurzaam bezig is op alle vlakken. Ze hebben een minimale score behaald en daarom mogen ze het certificaat dragen. Maar daarbinnen heb je ook weer allerlei gradaties en merken die het fantastisch doen en merken die het minimum doen.
Oh ja, ja.
Dus dat zegt ook weer niet alles. Maar ja, je kunt wel naar een B Corp kijken. Dat is in ieder geval een bedrijf dat niet heel slecht bezig is, in ieder geval goede stappen zet. Dat kun je er wel uithalen als consument. Maar wat ik het gevaar vind met certificaten is dat, voor grote merken is het makkelijk om aan certificaten te komen, want die hebben heel veel geld en certificaten kosten vaak duizenden euro's.
Vind ik zo raar?
Ja, ja, je betaalt eigenlijk voor de audits en de onderzoekskosten en de organisatie die erachter zit en de workshops die je krijgt. Dus ik begrijp het allemaal wel, want het moet gefinancierd worden. Maar dat maakt het totaal ontoegankelijk voor kleine merken.
Ja, die misschien al wel heel duurzaam bezig zijn.
Ja, en er soms voor kiezen om niet die duizenden euro's daaraan uit te geven, maar aan verbetering van hun keten, wat ik heel goed snap.
Ja.
Maar als consumenten zo naar certificaten gaan kijken van als een soort vinkje, dan is dat juist heel gevaarlijk en sluiten ze heel veel prachtige merken uit, denk ik. Want heel veel duurzame merken die net beginnen, die kunnen dat niet betalen. Dus probeer daar als consument niet te veel aan vast te houden.
Ja.
En vooral te letten op hoe transparant een merk is.
Ja.
En met hoeveel trots ze over hun makers vertellen, bijvoorbeeld. En wat ze verder doen.
Ja, want als mensen hun kledingkast willen verduurzamen, waar moeten ze dan beginnen?
Nou, het is echt super cheesy, maar dat zeggen ze ook vaak. Het duurzaamste kledingstuk is het kledingstuk dat al in je kast hangt. En zo is het natuurlijk echt. Ik hoor best wel vaak van mensen die mij volgen op Instagram dat ze hun kledingkast willen verduurzamen en dat ze dan heel veel kleding wegdoen, van fast fashion wegdoen. En dan bij duurzame merken willen kopen. Terwijl als je er echt over nadenkt,
dat slaat eigenlijk nergens op.
Nee.
Nee.
Dus ik denk dat dat al heel belangrijk is als je echt gaat koesteren wat je hebt. En daar veel creatiever in wordt en dat je echt bewust bent van de rijkdom die je allemaal bezit en dat je daar ook goed voor zorgt en dat je daar ook zoveel mogelijk uithaalt.
Ja.
Dat je zoveel mogelijk draagt. En wat ik ook mensen altijd aanraad is als je dat soort van hebt gedaan, dat je wel een keer goed door je kledingkast heen gaat. Dus
En ik doe dat zelf altijd een beetje losjes gebaseerd op Marie Kondo. De opruimguru, wie kent haar niet?
Ja.
En zij heeft daar een soort methode voor. En die ik zelf ook heel fijn vind, is dat je elke keer van alle categorieën, dus per categorie, pak je alle items die er zijn in je kast, maar ook in de lades, in dozen die je misschien nog hebt. En die gooi je in, op één hoop op de grond, of op je bed, of weet ik veel wat. En dan ga je alle kledingstukken, laat je door je handen gaan, en dan bepaal je per kledingstuk. Zij zegt, does it spark joy? Word ik hier echt gelukkig van? Ja, sowieso houden. Je maakt een twijfelstapel en een, ik draag dit eigenlijk nooit, ik word hier niet blij van, dit mag wegstapel. En dat kan je dan doneren aan mensen die het nodig hebben. Verkopen, weggeven, wat je wil.
Ja.
En dat je dat per categorie doet, zodat je echt je hele kledingkast opgeruimd hebt, maar ook inzichtelijk hebt, zodat je een basis hebt om mee te beginnen,
ja,
voordat je iets nieuws gaat zoeken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
Oh ja, komt dan ook dat tellen, wat jij een keer adviseerde erbij? Dat je moet weten waar je blinde vlekken zitten, wat je eigenlijk al heel veel hebt, bijvoorbeeld?
Ja, eigenlijk is dat een toevoeging op die Marie Kondo-methode, denk ik. Want mij helpt het tellen en het beseffen, de omvang beseffen van mijn kledingkast, door ook echt een getal te zien. Mij helpt dat heel erg in dankbaarheid ervaren en die rijkdom ervaren van hoeveel ik wel niet heb en hoe bizar het is dat ik dan nog een broek wil terwijl ik er al 12 heb. Dus dat opruimen en echt even een goede basis zetten, ik denk dat heel belangrijk is. En vervolgens kan je gaan kijken, als je niet tevreden bent, kan je gericht gaan kijken wat dan een goede aanvulling zou kunnen zijn op je kast.
Ja.
Dus bijvoorbeeld inderdaad een perfecte pantalon, want je hebt al heel veel jeans, maar die perfecte pantalon voor feestjes en voor je werk, dat je daar dan gerichter naar kan gaan zoeken.
Ja.
En dat je daarbij gaat oriënteren bij duurzame merken. En vervolgens zet je hem op je wishlist. Dan laat je hem even staan voordat je hem koopt, zodat je zeker weet dat je niet hebt laten verleiden door influencers, weet ik veel, maar dat jij het echt wil.
Mm-hmm.
En dan kan je op basis daarvan beslissen of je die aankoop doet of niet.
Ja, en stel dat ik dan, nu gaan we misschien wel weer een heel, heel nieuw pad in, maar stel voor dat ik die broek dan heb, is het dan beter om een polyesterbroek te kopen of katoen? Want katoen is ook heel, kost heel veel water, toch, om dat te maken? Wat is dan uiteindelijk, waar let je dan nog op? We hebben natuurlijk die transparantie bij de kledingmerken zelf gehad, als je het goede merk hebt gevonden. Wat is dan het beste materiaal om te kopen?
Ja, materialen, dat is ook weer een heel vak apart.
Ja.
Wat ik in ieder geval probeer te doen, is zoveel mogelijk synthetische stoffen vermijden. Onder andere vanwege de microplastics, helemaal virgin synthetische stoffen, want dat wordt natuurlijk gewoon met aardolie gemaakt. Dat is gewoon plastic wat je draagt.
Ja.
Maar ook de gerecyclede varianten probeer ik ook een beetje te vermijden, omdat er blijven gewoon microplastics vanaf komen. Kleding heeft veel wrijving, dus ja, daar sta ik ook niet helemaal achter.
Mm-hmm.
Maar wat goede materialen zijn. Als het om katoen gaat, probeer ik in ieder geval biologisch katoen. Het liefst GOTS, gods gecertificeerd.
Mm-hmm.
Omdat het een keurmerk voor biologisch katoen is dat ook arbeidsomstandigheden meeneemt. Dus daar kan je ook op letten als consument.
Ja, goeie.
En natuurlijke materialen zoals hennep en linnen, die staan ook bekend om hun lage impact. Bamboe kan ook positief zijn, maar pas las ik weer dat ook dat weer vervuilend tot stand kan komen als je het op een bepaalde chemische manier doet. Tencel staat ook goed bekend. En Ecovero, dat is een duurzamere variant van viscose. Dus dat zijn materialen die als duurzamer in ieder geval bekend staan.
Ja.
Wol is een beetje een dubbel verhaal, wat om dat te maken heeft dat een hele hoge milieu-impact en op het gebied van dierenwelzijn weet je ook niet altijd of dat goed tot stand komt.
Ja.
Maar het heeft weer een hele lange levensduur.
Ja.
Dus als je alles bij elkaar optelt, wordt het wel weer als een duurzaam materiaal gezien.
Ja.
En daar raken we meteen wat daar weer lastig aan is, aan materialen. Ik weet nog dat Milieu Centraal, dat is zo'n verzamelwebsite voor praktische duurzame tips, fantastisch platform, die had ooit ook een schema gemaakt over de duurzaamheid van materialen. En op een gegeven moment hebben ze dat ook van de site afgehaald, omdat het te complex is, omdat je ook materiaal of gebruik moet meenemen en al die andere facetten. Het is niet alleen productie.
Nee.
Dus daar kan je niet één op één wat over zeggen. Maar wat ik wel nog even wil zeggen ook, is dat je ook erop kunt letten of het een monomateriaal is. Dus dat het van 100% puntje-puntje wordt gemaakt, of dat het een blend is. Want een blend is vrijwel niet te recyclen. Oh,
en daar raak je ook weer een belangrijk onderwerp natuurlijk. Wat doen we met de kleding aan het eind van de levensduur?
Ja, want wat gebeurt er eigenlijk met die spullen die we terugbrengen? Of die we niet... Nou ja, dat is nog een tweede trouwens. De spullen die we terugbrengen die we niet
als
willen.
Als dat gebeurt.
Ja. Nee, maar ik bedoel de retouren, zeg maar.
Bij idealistische merken weet ik in ieder geval dat zij dat gewoon opnieuw verkopen en dat ze het weer helemaal netjes verpakken en dat komt helemaal goed. Mm-hmm. Maar wat je dus hoort inderdaad van fast fashion merken en grotere bedrijven is dat het verwerkingsproces van die retouren kostbaarder is dan het maar weggooien of verbranden. Dus gebeurt dat dus heel vaak. En ja, ik weet niet hoeveel op welke schaal dat gebeurt, maar het schijnt echt massive te zijn. En je hebt daar een tegenlicht aflevering op volle retouren over. Ja. Mochten mensen dat interessant
Ja, die heb ik
vinden.
Gezien. Ik zal hem even in de show notes zetten. Dan is het daar leer je daar heel veel over wat er gebeurt.
Dus dat is echt bizar. En wat je dus ook bij grotere modehuizen veel hoort, is dat omdat zij zo'n imago hoog te hebben houden, en exclusiviteit zo belangrijk is, dat zij ook onverkochte partijen gewoon verbranden. Er was een paar jaar geleden ook met Burberry was een hele grote gate. En designertassen, het is zo bizar.
Dus omdat ze willen dat er maar alleen wat er verkocht is, dat zeg maar in de wereld blijft. Ze willen geen restpartijen verkopen.
Nee, want dat haalt hun waarde naar beneden.
Ja, bizar.
En dat gebeurt met vele miljoenen producten. Dus dat is echt bizar.
Ja. Dan denk je, we zijn helemaal gek geworden eigenlijk, hè?
Ja, echt. Ja, maar ook het gedeelte kledinginzameling is ook nog echt een groot vraagstuk als het gaat om recycling.
Ja, want dat wilde ik inderdaad eigenlijk net ook vragen. Wat er gebeurt met die kledingzakken die wij terugbrengen naar bijvoorbeeld zo'n Simpany of van die containers op straat. Wordt dat goed gerecycled?
Dat proberen ze wel met man en macht.
Mm-hmm. Maar als er een blend is, dan lukt dat dus eigenlijk
niet. Nee, dan is gelijkwaardig recyclen is al helemaal onmogelijk. En daar kom je ook meteen op een probleem. Wat zij proberen aan te kaarten is dat sinds fast fashion er is, is de kwaliteit van kleding zo ontzettend naar beneden gegaan. Dus kleding kan niet meer worden doorverkocht vaak. Maar omdat het van een vaak ook nog synthetische blend wordt gemaakt, kunnen ze het ook niet recyclen in nieuwe kleding.
Mm-hmm.
Dus of wordt het alsnog verbrand. Nu doet Simpany dat niet, maar zij downcyclen. Dus ze proberen er in ieder geval iets anders van te maken.
Mm-hmm.
Maar wat ook vaak gebeurt, is dat afgedankte kleding van consumenten via zulke partijen die er iets goeds proberen te doen, dat zij via de internationale markt of op een lokale markt, bijvoorbeeld in Afrika, verstoren. Dat schijnt echt een heel groot probleem te zijn.
Hoe bedoel je verstoren? Omdat ze dat voor te goedkoop aanbieden?
Nou, het zijn zulke grote partijen en ook nog vaak van slechte kwaliteit dat de kleding daar ook niet doorverkocht kan worden, dus dat die daar blijft liggen. Dus dat daar groeiende vuilnisbelten zijn.
Mm-hmm.
En de kleding die wel doorverkocht kan worden, verstoort de lokale markt vaak weer. Dus dat lokale ontwerpers en producenten niet meer produceren, omdat die andere kleding goedkoper is.
Ja, ja. Oh, zo verstoren we eigenlijk. Of zo houden we ook die ongelijkheid eigenlijk ook in stand.
Totaal. Dat wij denken goed te doen.
Ja, precies. Zo dat is hoe noemen ze dat ook alweer? Dat white helpers syndrome of zo. Dat je denkt, we helpen door kleding daar te geven.
Vanuit
daar,
onze bubbel.
Precies, daar hou je eigenlijk die ongelijkheid mee in stand. Daar niet van de grond komt.
Ja. Dus bij een nieuwe aankoop als consument is het heel belangrijk dat je dus gaat letten op, of gaat letten. Het is ook moeilijk om van tevoren precies te bepalen hoe kwalitatief iets is.
Hmm.
Maar dat we daar wel meer op gaan letten.
Ja, ja.
Omdat je daar dat stukje echt kan wegnemen.
Ja, precies. En dan nog het onderwerp vintage kleding. Ik heb een tijd gedacht, maar alles wat ik tweedehands koop, dat is prima. Dat kan onbeperkt. Dat kan, als ik zou willen, onbeperkt, zeg maar. Omdat dat gewoon dan een tweede leven krijgt, is alleen maar goed. Maar is dat zo?
Nou, in principe kijk ik er ook wel zo naar. Als het gaat om milieu-impact, denk ik dat het überhaupt misschien wel beter is om tweedehands of vintage kleding te kopen. Of vintage is natuurlijk tweedehands en dan minimaal 25 jaar oud. Voor de mensen die dat niet weten.
Ja,
dat
wist ik eigenlijk ook niet.
Oh,
dat hoorde ik bij de voorbereidingen deze. Hoorde ik dat in de andere podcast waar jij sprak.
Ja,
ja.
Dus in dat opzicht is het altijd goed omdat je gewoon niet die impact hebt uit de productie. En dat is toch een groot deel van de impact van een kledingstuk komt daar vandaan. Dus in dat opzicht is het sowieso hartstikke goed.
Mm-hmm.
Bij vintage en tweedehands kan je ook wel weer meerdere problemen hebben. En dan is het maar, dan moet je daar gewoon proberen om daar zo bewust mogelijk mee om te gaan. Maar één probleem soms met vintage winkels is dat dat ook niet altijd zo duurzaam is als dat mensen denken. Want vaak wordt dat in bulk gekocht via een wereldwijde markt, waarbij ook vaak bulkpartijen over de hele wereld worden gevlogen voordat ze in een magazijn komen, waar die winkels dan weer hun inkopen doen.
Ja.
Maar ja, daar heb je als consument verder ook niet echt invloed op. Dus dat, maar meer wees je daar bewust van dat het gebeurt. Het is niet zonder impact.
Ja.
En dan heb je natuurlijk nog Vinted, de wereld van Vinted.
Oh ja, ja.
De grootste speler als het gaat om tweedehands kleding. Ik moet zeggen, zelf koop ik er ook heel graag. Ook voor mijn dochtertje. Want ja, je vindt er gewoon prachtige dingen. En als ik daarop kijk, besef ik hoeveel moois er al is gemaakt. Ook al staat er wel veel fast fashion op.
Ja, ook shirtjes voor €2 voor dat je de verzendkosten duurder zijn dan het t-shirtje zelf.
Ja, maar. Bizar. Ja. Maar dat is meteen ook een beetje de negatieve kant van Vinted. Is toch ook wel dat er inderdaad heel veel fast fashion op staat. En dat ik echt zie, en ik kan daar zelf dus ook over meepraten uit mijn verleden, dat heel veel mensen dat als doorgeefluik voor hun fast fashion verslaving en hun garderobe gebruiken. Dus je ziet heel veel kleding met de prijskaartjes er nog aan van meiden die het misschien één keer hebben gedragen of misschien helemaal niet.
Ja.
En dan verkopen ze het weer door. En je weet gewoon, als je het bij hen koopt, gebruiken ze dat geld om weer nieuwe fast fashion te kopen.
Ja, dus zo eigenlijk houdt Vinted dan ook dat fast fashion systeem in stand, in zekere zin.
Ja, ik denk dat dat zelfs op hele grote schaal, dat heel veel meiden op Vinted op die manier te werk gaan.
Ja, ja. Ja, eigenlijk zou je toch echt, er zou een soort, ja, dat is denk ik voor meerdere onderwerpen die we in deze podcast wel bespreken, een soort quota moeten zijn voor misschien ja, dat is echt iets heel anders, maar je mag maar zoveel kledingstukken per jaar kopen of je mag maar zoveel keer per jaar vliegen. Of willen we dit nog kunnen, ja, soort van een halt toeroepen of zo? Ik heb het idee dat heel veel systemen of heel veel dingen in de wereld zo eigenlijk aan het ontsporen zijn, ook als je dit nu zo hoort. Ik denk, oh ja, zelfs op Vinted kopen, als dat een manier is om het systeem eigenlijk nog in stand te houden ook.
Ja.
Is dat ook geen zaligmakende oplossing?
Nee.
Nee.
En dus dat vind ik ook nog steeds heel frustrerend om te zien, inderdaad.
Ja.
Het is gewoon zo makkelijk om veel te kopen voor weinig geld.
Ja, ja. Ja, het is echt lastig. Nou, ik wil deze aflevering wel positief afsluiten. Was dat best lastig?
Nou, ik kan wel nog misschien even iets zeggen over, want dat hoor ik vaak als mensen dat horen, hoe lastig het allemaal is, dat ze het idee hebben dat ze het goed moeten doen. En dat ik misschien ook kan zeggen van, dat je het ook niet te zwaar hoeft te maken voor jezelf. En dat je echt niet perfect hoeft te doen met zo min mogelijk kledingstuk. En dat je ook gewoon echt soms wel wat mag kopen als je er maar gewoon goed over nadenkt. En als je een keer wel de fout in gaat, dat het ook helemaal oké is. En dat ik me ook wel eens laat verleiden, maar dat het erom gaat dat je elke keer bewust blijft nadenken.
Ja, ja. En zodat ook misschien is het omgaan met je kledingstuk vervolgens. Dus hoe vaak je het draagt.
Dat is een goede trouwens, ja.
Ja, ja, want jij hebt volgens mij één keer geschreven dat je 20% van je kast maar draagt en 80% minder draagt.
Ja, ja, dat schijnt zo te zijn in ieder geval. Ja. Ik moet zeggen dat ik het ook wel een beetje herken. En veel mensen hebben dat misschien van die lievelingskledingstukken die je heel vaak uit de kast pakt en heel veel niet. Maar wat ik in ieder geval, vooral met de nieuwe aankoop probeer ik naar te kijken, is de 30 wear rule. Ja. Die is ooit in het leven geroepen door Livia Firth. Zij is echt wel een pionier in de duurzame mode.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk heel simpel. Als je iets nieuws koopt, stel jezelf ten eerste vraag, ga ik het minimaal 30 keer dragen? Ik moet zeggen, 30 vind ik niet heel veel. Ik trek hem liever door naar 100 of zo.
Ja, ja, zeker.
Zo ja doen en zo nee niet doen. Kijk dan of je het kan huren of kan lenen bij iemand. Ja. Zodat je echt weet dat je alles uit een kledingstuk haalt.
Ja.
En ik denk dat als mensen naar duurzame kleding kijken, dat ze het heel snel heel groot en ingewikkeld maken. Terwijl als je koestert wat je hebt, zoveel mogelijk uit je kast haalt en alles zoveel mogelijk met liefde probeert te dragen en echt probeert af te dragen, repareren als het kapot gaat, dan ben je al zo goed bezig.
Ja.
Ik denk dat mensen dat ook wel onderschatten.
Ja, ja, nou, dat is wel heel fijn om hiermee af te sluiten. Want ik merk zelf wel echt dat, ja, ook in de dagen vooraf aan dit interview, tijdens mijn voorbereiding, werd ik toch ook echt wel dat ik dacht, oh, wat een complexe wereld. En wat vind ik het, het is iets waar je plezier uit kan halen eigenlijk, kleding. Maar toen ik hoorde dat zelfs vintage kleding eigenlijk niet goed, nou, ik word ook weer een beetje depressed van dat dit ook zo'n lastig is om het echt goed te doen. Maar ja,
ja, ik
daarom ik bedankt heb, voor die laatste woorden. Ja.
Ja, ik merk gewoon, als ik terugkijk op mijn reis, heb ik best wel vaak momenten gehad dat ik het heel zwaar en moeilijk maakte voor mezelf. En dat waren de momenten waarop ik ook blokkeerde en weer ging vervallen in mijn oude gedrag. En volgens mij is het heel belangrijk om het luchtig en leuk te houden. En ook als je een keer de fout tussen aanhalingstekens ingaat en niet een perfecte aankoop doet, als je er dan in ieder geval goed over hebt nagedacht en je bent verliefd op het kledingstuk en je gaat het met liefde blijven dragen, dan ben je supergoed bezig.
Ja.
Dat mensen dat ook in hun achterhoofd blijven houden. Hou het leuk, dan blijf je ook gemotiveerd om stappen te blijven zetten. Het hoeft niet perfect.
Ja, ja.
Niemand is perfect.
Nee, precies. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor alle tips die je ons gegeven hebt. Ik ga ook dingen nog even in de show notes zetten. Ook jouw website onder andere. En ja, ik wil je heel erg bedanken.
Nou, jij bedankt. Vond het heel leuk.
Fijn. Wil jij adverteren in deze podcast? Dat kan. Stuur een mailtje naar cecilia@podcast-taylor.nl. Dat stelt mij weer in staat om het maken van deze podcast voor te zetten.